bidden om een zegen voor Bert, voordat hij het woord zal brengen voor onze Heer. Vader in de hemel, u heeft deze week al met Bert overlegd en wat hij zal spreken deze morgen. Heer, ik bid dat u hem vrijmoedigheid geeft, dat u hem zegent, Heer, en dat u door uw Heilige Geest hem de woorden laat spreken die u bedoeld heeft voor vanmorgen voor ons. Bert, wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.
Even een klein voorgerechtje. Ik heb nu ongeveer iets meer dan een jaar dat ik een bril draag. Dat ik een permanent een bril draag. En ik heb moeten leren om die bril eigenlijk elke dag schoon te maken. Ja. En ik heb dat in het begin, dan vergat je dat nog wel eens. Maar op de duur merk je dat je steeds minder ging zien. Dat het allemaal minder scherp werd en... En ik was er gisteren over aan het denken, toen zei de Heer van ja, dat is, ik wil dat je dat gewoon doorgeeft. We hebben allemaal een geestelijke bril gekregen, waardoor we de dingen zien zoals God de wereld ziet. Die bril moet je ook regelmatig schoonmaken, want door het gebruik, door ermee bezig te zijn, wordt het gewoon, het zicht wordt minder. En soms, hè, meestal helpt één keer per dag schoonmaken bij mij, maar soms ben je zo in... een hoop vuiligheid en dingen bezig geweest, dan moet je hem vaker schoonmaken. Willen we scherp blijven zien, dan moeten we ook ons geestelijke bril regelmatig schoonmaken. En schoonmaken kun je vooral heel goed doen door te bidden en door de Bijbel te lezen. Want het woord van God reinigt, staat er in de Bijbel. Voorgerecht. De amuse. Vorige week had ik kinderdienst, dus ik was niet hier in de dienst om te luisteren naar de prediking van Wim Molenkamp. Maar ik heb van de week nageluisterd via internet en ik werd er wel heel erg door geraakt. Ik weet niet hoe dat met jullie is geweest. Wie was er vorige week allemaal in de dienst? Oké. Ik ben eigenlijk benieuwd wie er allemaal iets bijzonders gedaan heeft van de week. Want dat was wel de uitdaging, hè? Ja. Ja. Jij hebt iets bijzonders gedaan, Henk, of niet? Ja. Ja, vertel eens. Ja, ik hoorde jou al zeggen. Yes, een nieuwe morgen. Dat is voor jou heel bijzonder, hè, dat je dat kunt zeggen. Mooi. Ja. Ja. Maar meer mensen die bijzonder zijn, want er zijn wel voor uitgedaagd. Ik bedoel, als je tijdens een preek wordt uitgedaagd en je doet er niks mee door de week, dan kunnen we beter niet meer naar de preken gaan luisteren, denk ik. Dan is het gewoon een beetje zonde van je tijd. Ja. Ja. En dat jij ook heel bijzonder bent, hè? Dat wisten wij nog niet, maar... Nee, dat hoeft niet. Ik had pas op school had ik het met mijn collega's erover. Maar ook met de kinderen had ik het erover van wanneer is iets heel duur, heel kostbaar in de wereld, goud bijvoorbeeld of zilver, waarom is dat nou zo kostbaar? Omdat er niet zoveel van is. Diamanten zijn heel kostbaar. Hoe minder er van is, hoe duurder dat het wordt. Dat is ook bij bepaalde kunstvoorwerpen. Hoe minder ervan is, hoe kostbaarder dat is. Van jou is er maar één. Wauw. Dan ben je kostbaar. Er is niemand die jou kan vervangen. Dat was eigenlijk de boodschap van vorige week. Dus nou, als je er nog niet zoveel mee hebt gedaan, ga er wel wat mee doen. En laat je niet, ik zat zelf ook te denken, wat heb ik er nu mee gedaan? En weet je wat bij mij het eerste opkomt? De dingen die eigenlijk misgingen. Zo is dat vaak, hè? Dat je denkt van, oh ja, maar dat mislukte. Dan ga je nou eens richten op de dingen die wel lukken. Gewoon de bemoediging die jij mocht zijn voor je collega, voor je buren. Het mooie woord wat je mocht spreken. Of gewoon de vriendelijke groet, de glimlach. Wat dat ook zal zijn. Goed, dan gaan we met de preek beginnen. Ben jij er klaar voor? Ja, waarvoor? Bastiaan, die zei het al. Ik zei van, ben je er klaar voor? Nou, ik heb gehoord, ik weet niet of jullie het ook hebben gehoord, dat er een grote kans bestaat dat 23 september dat Jezus terugkomt. Ja. 23 september, dan is er in de lucht met de sterrenbeelden een heel bijzondere plaats waar het is gekomen, dat alles zo samen zat, is in duizenden jaren niet gebeurd, een speciale ding, en mensen zeggen, Jezus komt terug, hij komt de gemeente ophalen, en toen ik dat zo las en over ging nadenken, toen denk ik, dat is gauw. Binnen 2 weken. Ja. Nou, maar ik ging er wel even over nadenken. Maar kijk, op zeg je? Tijdens mannenweekend. Nou, dan is het een extra reden om goed afscheid te nemen als je... Ja, wie weet. Nou, maar ik bedoel, doe maar even de volgende tekst. Kijk, in de Bijbel staat er Matthäus 24, maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, helemaal niemand is dat bekend. Dus wat dat betreft, als mensen gaan zeggen, die dag is het, dan heb ik zoiets van, nou oké, okay, dat zal het misschien wel niet zijn. Maar ik ben er wel over na gaan denken. En ik dacht wel van, waar maken we ons dan druk over? Zo aan het begin van een schooljaar, dan heb je allerlei plannen van, ik wil dat en dat en dat aan het eind van het jaar met de leerlingen bereiken. De doelen die je stelt, en dat heeft iedereen in zijn werk, je hebt bepaalde doelen. Maar ik denk, ja, stel dat de Heer nou terugkomt, de 23e, wat heb ik dan aan die doelen van aan het eind van het schooljaar? En al komt de Heer niet terug, wie zegt dat ik over een jaar nog ben? Ja, wie zegt dat de mensen met wie ik omga, dat die er volgend jaar nog zijn? Heb ik dan wel de juiste dingen gedaan, gezegd, om te zorgen dat ze de echte waarde van het leven hebben meegepakt? Heb ik zo over nagedacht. En nou, even als we even dat lezen in Matthäus. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in die dagen voor de zonvloed met eten, drinken, trouwen, ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zonvloed kwam en in allen wegnam, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Ja. Het zal er in één keer zijn. Ze zijn gewoon bezig eten, drinken, gewoon naar school gaan, werken. En in één keer is daar de Heer. Of als je iets anders kijkt van, bedoel, je kunt maar zo, hoef maar iets te gebeuren en je bent er niet meer. Keersongeluk of een herseninfarct. Of heb ik dan wel gezegd wat ik wilde zeggen tegen mijn kinderen? Heb ik dan wel laten zien wat ik wilde laten zien aan mijn ouders, familie, bekenden? Weten mijn collega's genoeg, omdat als ik er niet meer ben, door wat voor reden ook opgenomen of wat dan ook, dat toch de Heer er is? Ik denk dat het belangrijk iets is om over na te denken. Tenminste, de Heer heeft het echt op mijn hart gelegd om dat met jullie te delen. En ik vond het best wel een zware boodschap, maar goed. De Heer heeft niet gezegd dat het altijd makkelijk zal zijn. De vraag is natuurlijk, als de Heer terugkomt, zullen al die mensen die mij aan het hart gaan, zullen ze erbij zijn? Of zullen ze achterblijven? Want als de tekst verder gaat, misschien even de volgende. Ik sla een klein stukje over hier op het. Ik zal het zo wel even lezen, nog eentje. Ik lees het wel even, die andere versen, vers 40. Dan zullen er 2 op de akker zijn. De een zal worden aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen 2 vrouwen malen met de molen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. Maar weet dit, als de Heer des huizen geweten had in welke nachtwaker de dief zou komen, hij zou waakzaam geweest zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Waakzaam, bereid zijn. Ja, het zal je gebeuren, heb je mannenweekend ben, dat de Heer opneemt en dat je in één keer met 3 mannen achterblijft. Dan zeg je, is je elkaar raden aan te kijken, denk ik. Ja. Ik denk wel dat je. Wat Ja, dat is natuurlijk een beetje rare gedachte. Toen ik het met mijn collega's erover had. Ja, ik praat nog wel eens met mijn collega's over. Dat is voordat op een christelijke school werken. Dan heb je ook over dit soort dingen wel een heleboel gesprekken. En toen hadden we het er ook zo over die 23 september. Toen zei ik zo van, ik dacht van ja, wat vertel ik met de kinderen dan nog vandaag en morgen? En wat geef ik ze nog mee? Er waren ook collega's die zeiden van ja, ik dacht eigenlijk van ja, ben ik er wel klaar voor? Moet ik niet iets in zal ik wel meegenomen worden of zal ik achterblijven? Moet ik nog even wat veranderen in mijn gedrag voor die 23e? Want als Jezus dan komt, dan blijf ik misschien wel achter. Maar ook collega's die daar zo over dachten. En ja, dat zei ik dan wel van, ja, ben ik er klaar voor wat er staat? Wees daarom bereid, ben je bereid? Er zijn eigenlijk twee vragen als we daarover nadenken, over de laatste dag van je leven. Om wat voor reden dan ook. Ben ik klaar om de Heer te ontmoeten? En zijn de mensen, heb ik genoeg gedaan zodat de mensen klaar zijn om, ja, heb ik ze doorgegeven wat ik wilde doorgeven? Best wel moeilijke dingen. Want het zal onverwachts komen, wanneer weten we niet. Het kan morgen ook wel zijn, het hoeft helemaal niet de 23e zijn. Als dat morgen zou zijn, zou ik dan nog even gauw iemand op moeten bellen om nog even wat te zeggen? En ik wil daar ook geen kramp van maken, hè? Want je kunt soms ook door dingen die je zegt of doen, doordat je zo graag iemand wil overtuigen, soms het tegenovergestelde bereiken. Maar het is wel goed om erover na te denken. Wat moet ik dan doen? Ben ik er klaar voor? We gaan even naar de volgende tekst. Lucas 21. En ik wil eigenlijk beginnen met vers 33. En wees op uw hoede. Lucas 21 vers 34. Wees op uw hoede staat daar. En dan gaat het over uw hart. En daar wil ik het speciaal over hebben. Dat uw hart de juiste plaats is. Daar gaat het denk ik om. Niet om precies wat we hebben gedaan. Of wat we hebben gezegd. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt. Door roes en dronkenschap. En door zorgen over de alledaagse dingen. En dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak ten alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om aan al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Waardig geacht worden om daarbij te kunnen horen. Nou weten we dat we uit onszelf niet waardig zijn. We zijn alleen als we geloven dat Jezus gestorven is voor onze zonden, dat zijn bloed heeft vloeit voor onze zonde, dat we door zijn bloed gereinigd zijn, daardoor kunnen we waardig zijn. Maar er kunnen wel dingen in ons leven gebeuren, dat we, als we die keuze eenmaal hebben gemaakt, dat we zo weer bezoedeld worden, zo smerig worden eigenlijk door omstandigheden, dat er misschien toch een moment zal zijn dat dat niet is. Ook al heb je dat wel gehad, dat je de Heer diende, maar dat je bent kwijtgeraakt. Vorige week met de kinderen, hadden kinderdienst, gesproken over koning Salomo. Die koning Salomo, zo'n wijze man, de wijste van de hele wereld. En hoe nu aan het eind van zijn leven helemaal God is kwijtgeraakt. Ging buigen voor afgoden en voor andere dingen. Dan denk ik, als koning Salomo, die de wijste is van alles, dat al kwijtgeraakt. Wie garandeert dan dat ik het niet kwijtraak? En het heeft niet direct, denk ik, met een hoop kennis en wijsheid te maken. Het heeft vooral met je hart te maken, wat hier ook staat. Dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt. Gisteren was appelpop. Ik weet niet of jullie er zijn geweest of zo. Maar bij de mensen die naar appelpop gaan, ik denk dat voor een kwart, maar misschien nog wel meer, misschien zegt hij, is toch wel heel belangrijk dat je even lekker dronken wordt. Daar leeft appelpop, daar verdient appelpop zijn geld op mee, hè, met mensen die maar drinken. Met de bierverkoop en het drank. Met jonge lui die er naartoe gaan, maar voor die tijd even wat moeten voordrinken en indrinken. Want op het moment dat je dat allemaal moet kopen, wordt het veel te duur op appelpop. Dat kost veel te geld. Maar je moet zorgen dat je toch wel een beetje Dat je vrolijk wordt door de drank. Hoeveel van ons doen dat ook niet? En hoeveel van ons hebben dat soms ook niet nodig? Je denkt van, hey, even lekker dronken worden en een roes hebben. En de Bijbel zegt, nee, moet je niet doen. Ja, moet je voorstellen. Je bent dan net op appelpoppen van ander feestje. Komt de Heer terug. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja, of de Heer je wel of niet meeneemt, daar doe ik geen uitspraak over. Maar ik wil alleen dat je gewoon wel nadenkt over dat soort dingen. Maar er staat het volgende is ook, hè, van door zorgen over alledaagse dingen. Dat kan ook een bepaald iets van je zijn, dat je zo zorgen maakt over alledaagse dingen, dat je zo mee bezig bent, dat je er eigenlijk niet klaar voor bent. Oké. Okay. Dan moet je mee ophouden. Ja, oké, goed. Het wordt ons ook van alle kanten wordt het over ons heen gegooid. Hè? Als ik soms naar de reclames van tv's, de meeste neem ik op en dan kan ik die reclames doorspoelen, dat scheelt een stuk. Maar soms dan zie je de reclames, wat bijvoorbeeld de laatste tijd een modeverschijnsel is vooral de moeders en de vrouwen aanspreken op hun, dat ze voor de veiligheid van hun kinderen zorgen, dat ze hun kinderen beschermen. En weet je niet hoe je dat moet doen? Dan moet je Dettol in huis hebben. En dan moet je ze laten wassen met Dettol. Want dan blijven die kinderen veilig of zo. Of je hebt van die speciale wc-reiniger met drie bolletjes of zo. Drie krachtige manieren van je moeder om mij voortaan te beschermen. Dat ik dan niet ziek word en alles. Dat is de manier waarop moeders hun kinderen kunnen beschermen. En zo wordt het echt, dat wordt van alle kanten besproken en zo. Nou. Weet je hoe je kind het beste kan beschermen? Tip. Is goedkoop. Als een moeder minimaal een kwartier per dag tijd neemt om voor haar of voor kind te bidden, is de beste bescherming die er bestaat. Werkt beter dan Dettol. En alle andere dingen. Maar mensen, echt waar, als je er gevoelig voor bent, en sommigen die hebben dat misschien wel, je denkt van nou, ik moet dit of dat of zus of zo doen, en ik moet maar om mijn kind te beschermen, lukt allemaal niet. Zij zijn er niet in staat, alleen de Heer is in staat om onze kinderen echt te beschermen. En neem maar de tijd om voor ze te bidden. Dat is veel belangrijker dan alle anderen. Natuurlijk moeten ze af en toe gewassen worden en dat soort dingen, maar ja. Toen ik kind was, ik ben op een boerderij opgegroeid, ik ging één keer per week ging onder de douche. Ja, veel best mee hoor. Dat was in die tijd, ja. En we hadden varkens en de koeien en dan was je tussen bezig en alles. En je ziet het, ik ben nu 61, ik ben er nog steeds. Ja, dus zonder Dettol en zonder... komt het goed? Ja. Wat moet je doen? Wat moet je nou doen om daar klaar voor te zijn? Wees op je hoede dat je hart. Ik wil even naar nog een ander vers in Lucas. Lucas 12. Wat moet je nou doen om er klaar voor te zijn? Hè? Wat staat er in de Bijbel? Nou, ik geef even een voorzetje, een ideetje. Verkoop uw bezittingen. Geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten. Een schat die niet opraakt in de hemel. Waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laat uw lenden om God zijn en de lampen brandend. En wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft. En hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Ook hier zien we weer dat de Bijbel ons oproept om klaar te zijn daarvoor. Lenden om God, deze hadden zo'n lang kleed aan, om wat hoger, dan konden ze als ze moesten gaan lopen. Als de bruidegom kwam, konden ze gelijk gaan lopen. En ik denk dat de kern, wat ik vanmorgen in ons midden wil leggen, dat is van... Dat hart, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar ligt jouw schat? Wat is het belangrijkste in je leven? Wat is er in je leven dat je zo naar uitricht? Waar ben je op gericht? Is dat op dingen van de wereld? Of is dat om dingen van de Heer? Het gaat verder. Volgende. In vers 37 gaat Lucas daar verder mee. Of de Heer Jezus zegt dat. En Lucas heeft het opgeschreven. Zalig zijn die slaven die bij de Heer zijn, die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Die slaven, dat gaat eigenlijk over ons, hè? Niet dat wij slaaf zijn, maar we zijn wel gekocht en betaald door het bloed van Jezus. We zijn door Hem gekocht en we mogen bij Hem zijn en we mogen Hem dienen. Als zijn kinderen, maar tegelijkertijd ook een slaaf. Maar wel slaven met een eigen wil. En de Bijbel zegt van, zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Zalig betekent gelukkig. Je bent gelukkig als dat zo is. Voorwaar, ik zeg u dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwaken, of als hij komt in de derde nachtwaken en hen zo aantreft, dus zo wakend, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had op welk moment de dief zou komen, hij gewaakt zou hebben. En niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Dat is hetzelfde wat we net ook in Matthäus lazen. En u dan, wees ook bereid. Want op een uur waarop u niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Dus we moeten er klaar voor zijn. We moeten bereid zijn, we moeten eraan denken. We moeten in ons leven, moeten we daarbij bezig zijn. Nou, ik zie sommigen van jullie al denken. Doe maar de volgende dia. Ja, ik heb er toch geen tijd voor? Druk, 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 van alles en nog wat. En dan ook nog de Heer verwachten, er tussendoor. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Mijn agenda zit zo vol. Ik moet mijn werk, de kinderen zitten op sporten. Ze moeten naar muziek. Ik moet daarheen. En ik moet dit nog regelen, ik moet dat nog regelen. Ik heb er geen tijd voor om klaar te zijn. Heer, wacht u alsjeblieft nog even. Misschien later als ik met pensioen ben. Maar ja, dat wordt ook alweer uitgesteld, de pensioenleeftijd. Dus het duurt nog weer langer. Ja. Ben ik er klaar voor? Druk, druk, druk. Dat is truc 2. Van de tegenstander. Truc 1 is je laten richten op allerlei andere dingen. Veiligheid en alles. Truc 2 is, hou ze maar lekker druk, die mensen. Hou die christenen maar druk. Ik heb me er zelf aan gewend om te proberen rustiger aan te doen. Soms is dat lastig, hoor. Ik heb voordeel dat ik niet zo ver van mijn werk af woon, een kilometer of 12. En eerst ging ik altijd over de snelweg van Tiel naar Ochten. De laatste jaren ga ik of binnendoor met de auto. En ik probeer steeds vaker de fiets te pakken. Dat betekent wel dat ik wat een tijdje eerder op moet staan. Maar ik merk wel door mezelf eigenlijk te dwingen, als het ware om rustiger aan te doen, dat er meer rust in mijn leven is gekomen. Soms als ik naar de winkel ga of zo, dat ik ook zeg van ik ga lopen in plaats van de fiets of de auto te pakken. Gewoon praktische zaken door jezelf rust te geven. Want het is belangrijk dat je tijd neemt om na te denken over de dingen die echt belangrijk zijn. Dat je tijd neemt om te denken aan God. En niet zoals dat boekje van Terence. Terence zei nog van, je kan het net zo goed weggooien. Ik denk eigenlijk dat ik het anders zou zeggen. Je kunt het beter weggooien. Niet net zo goed. Want met de Heer is het beter. Op de andere manier. Ik heb er geen tijd voor, als dat zo is, als je dat uitroept, als je denkt, ik weet niet hoe ik het moet doen, dan moet je toch keuzes gaan maken. Heeft ook te maken weer met dat hart. Maak tijd voor wat belangrijk is. Want waar uw schat zijn, is daar zal ook uw hart zijn. Wat is belangrijk voor je? Waar maak je tijd voor? Ik moest denken dat we eigenlijk op dit moment een beetje omgekeerd paradijs leven. In het paradijs zo was dat Adam en Eva van alle bomen mochten eten, behalve van eentje niet, de boom van kennis van goed en kwaad. Dat ze dat deden, dan kwam het kwaad ook in hun leven. Nou, we weten allemaal hoe het is gegaan, maar wij leven nu in een omgekeerd paradijs. We leven in een paradijs, nou geen paradijs, maar in een wereld vol met bomen. Allemaal bomen waarvan we niet moeten eten. Dat is het omgekeerde. In het paradijs mocht je van alle bomen eten, eentje niet. En eigenlijk is het nu andersom. Er zijn zoveel bomen om ons heen met heerlijke vruchten. Ah, oh, eet mij en dit en dat en gebruik dit. God zegt, nee, niet al die bomen, die ene, kom bij mij. Want van al die andere bomen waar je eet, gebeurt hetzelfde wat ook met Adam en Eva gebeurde. Ze werden beschaamd. Ze trokken zich terug. Ze verstopten zich voor God. En als jij je voor God verstopt omdat je beschaamd bent, omdat je van een boom van de verleiding hebt gegeten, dan komt de Heer er en dan haalt hij zijn kinderen op en dan ben je helemaal niet waar je zit verstopt. En bij Adam en Eva, toen zei God nog wel, waar ben je? Adam, waar ben je? God zegt er nog steeds, waar ben je? Maar er zal een moment zijn, dat moment van opnieuw bekeren en alles er misschien niet meer is. En dan moet je er klaar voor zijn. Colossenzen 3 vers 1. Daar staat: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat moeten we dan doen? Dood dan uw leden die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Laat dus al wat aards in u is afsterven. Dood het. Er staat niet dat dat vanzelf gebeurt. Je moet het zelf doen eigenlijk. Satan, dood het. Laat het afsterven. Hoe laat je het afsterven? Dat is net als met als je onkruid in de tuin hebt. Hoe kun je dat best laten sterven? Gewoon met wortel en al eruit trekken. Zorgen dat het geen voedingsbodem meer heeft. Dan gaat het vanzelf dood. Zo is het ook met deze dingen. Ontucht. Zedeloosheid. Hartstocht. Hebzucht. Er zijn zoveel dingen in ons leven die ons afleiden. Zoveel bomen om ons heen die zo verleidelijk zijn. De wereld die gaat er maar overheen. Bijvoorbeeld dat de laatste tijd ook heel veel te doen is over second love. Zo'n mensen die zeggen van ja, flirten is niet alleen voor alleenstaande. Juist als je een relatie hebt en zo. En dat is juist leuk om nog eens een keer met een ander te flirten. En dan houdt het spannend en alles. Je wordt eigenlijk opgeroepen om ontrouw te zijn. Om ontrouw te zijn aan de dingen die God ons heeft gezegd. En zo zijn we met nog meer dingen. De tv. Vroeger zeiden ze wel, de tv is het oog van de duivel. En ik vond dat altijd maar overdreven en zo. Maar ik begin eigenlijk steeds meer aan te denken van het is misschien toch wel zo. Want is er nou een tv-serie waar je naar kunt kijken? Of een film? Waarin niet de seks op een of andere manier wordt gepromoot of laten zien dat niet volgens God past. Of dat op. Dus, ja, Family 7. Ja, we hebben natuurlijk. De Family 7 zie je nog de. Ja, maar voor de rest. Altijd wordt er wel iets laten zien wat jouw zinnen en jouw hartstocht op een of andere manier prikkelt. En dan kun je wel zeggen, ja, daar kijk ik naar, maar het doet me niks. Dat is natuurlijk onzin. Maar zelfs gewone programma's, als je dan de reclames ook nog weer tussendoor krijgt. Dan. Maar goed, je wordt er toch nog geprikkeld. Je kunt wel zeggen, ik kijk ernaar. Ik krijg de visie van de EO en er staat altijd, worden films besproken. Filmsrecensie en er staat altijd waarom wel en waarom niet. Waarom zou een film wel kijken en waarom niet? En er staat bijvoorbeeld, ja, waarom wel sterke persoonlijkheid en mooi verhaal en waarom niet? Heel vaak staat er, ja, scènes met seks of scènes met geweld. En dan laat ze eigenlijk de christenen zelf maar kiezen, ga je hem nou wel of niet kijken? Nou, ik denk als er dingen in zitten die niet goed zijn, moeten we eigenlijk gewoon besluiten om niet te kijken. Best wel lastig hoor, vind ik ook. Maar het gebeurt, want het beïnvloedt je, het besmet je. Misschien hoort je het aan mij, misschien ook niet, maar ik ben een beetje verkouden. Ik zit hier allemaal een beetje vol. Ik hoor daar veel meer mensen die het hebben. Mijn collega's en hier zaten ook nog een paar mensen die zeggen, nou, hoe komt dat? Omdat er dan in de omgeving een virus is die op een of andere manier waardoor je geraakt wordt. En die zorgt voor zo'n besmetting. Waardoor je ziek wordt. En zo zit leven midden in een wereld waar die virus van onreinheid, van ongehoorzaamheid naar God zit om je heen. En als je niet oppast, word je daardoor besmet en word je hartstikke ziek ervan. En als je er niet op tijd bij bent, dan kan dat gewoon hele ernstige gevolgen hebben. Waar is je hart? Hoeveel mensen zijn er niet verslaafd? Hoeveel van ons ook? Hè? Kun je zeggen, ja, ik ben niet verslaafd. Nee? Zijn misschien wel mensen verslaafd aan gamen? Als je niet verslaafd bent, moet je gewoon eens aan iets denken wat je heel graag doet. En dan zeg ik van, nou moet je 3 weken niet meer doen. Als dat moeite gaat kosten, behalve dan Bijbel lezen en zo natuurlijk. We gaan niet even heel supergeestelijk doen. Ik bedoel gewoon andere dingen. 3 weken niet meer doen. Zeg, ja, maar dat kan niet. 3 weken geen Facebook meer. Ik word niet meer op de hoogte gehouden van wat ik... 3 weken niet meer gamen. Ja, maar ik ben zo hoog geëindigd en ik ben bezig. Dan zak ik in mijn level. 3 weken geen porno meer kijken. 3 weken winkelen kan ook. Ja. Soms kan een auto ook een afgod zijn of een slaaf. Ik ken mensen die zijn echt... Dat is niet geloven hoor. Die zijn echt, ik denk minimaal 6 uur per dag met hun auto bezig. Nou, dan is het ook ben je ook een slaaf ervan. Misschien heb je zelf wel iets anders. We hebben allemaal dingen dat je, dat probeert de tegenstander in ons te leggen. Dat je hier vast probeert te zetten aan andere dingen. Dat je hart op andere dingen is gericht dan aan God. Kijk naar de dingen die boven zijn. Want om deze dingen treft God storend degene die hem ongehoorzaam zijn. Dat staat al echt, hè? Het staat niet van, ah, oh, God vergeeft wel, Jezus voor alles gestorven. Natuurlijk, als je beleidt en je vraagt vergeving, dan doet hij het weg. Maar als je beleidt en je vraagt vergeving en hij heeft weggedaan en je gaat er weer mee beginnen, ja, dan is het weer terug. En ja. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Een nieuwe mens hebben aangetrokken. Maar dan moet je hem ook aanhouden. En niet af en toe uitdoen en weer die oude mens. Want dat werkt niet. Ik kwam deze tegen, de volgende, op internet. Ik vond hem wel heel, heel goed. Een goede tip eigenlijk. Kijk niet te veel opzij naar de weg van de wereld die gemakkelijker lijkt. Wend je ogen af van wat je verleiden kan. Blijf op de hoogte van het gevaar en blijf ook op veilige afstand. Belangrijke dingen. Je ogen afwenden. Heeft soms ook met een besluit te maken. Ik heb een tijd gehad dat ik blij was als de zomer voorbij was. Dan had ik niet zoveel strijd. Want de zomer en dan al die vrouwen en meisjes allemaal in die zomerse kleding en schaars gekleed en zo. Dat is soms best lastig als je daar als man dan naar kijkt. En dan kun je wel zeggen, ja, ik ben christen en alles. Maar dat je hart toch op een of andere manier daardoor wordt opgewekt. En gaat zitten denken van, oh, nou, hè? Even iets beter kijken. Dat ik daar strijd mee heb gehad. Ik dacht van, nou, je wil het dan niet. En je weet dat het niet goed is. En toch gebeurt dat op een bepaald moment. En dat ik denk van, nou, blij zijn als het winter is, dat de boel weer wat meer bedekt wordt. Ja. Zo. Ja. Nou, kan ook, ik weet niet. Ja. Het is wel zo dat een vrouw, de vrouw daar iets anders mee omgaat met wat ze zien, heeft mannen grotere invloed, hè, met wat seks betreft en zo. Vrouwen hebben er ook last van, net zo goed. En andere dingen, ik noem het maar als voorbeeld. Heeft mij wel geholpen dat ik op een moment besluit heb genomen. Ik zeg, dit wil ik niet meer. En ik stop ermee in Jezus' naam. Gewoon, je moet soms een besluit nemen. Dit wil ik niet meer. En nu kan ik gewoon rustig. En dan maakt het niet uit of nou zomer of lente of winter is. Ik kan gewoon mijn gang gaan, omdat ik dat niet wil. En de Heer me kracht geeft om daar goed mee om te gaan. En heel soms, dat gebeurt het nog wel eens. Hè? Dan komt het weer even. Maar dan denk ik weer, nee, weg. Ik wil het niet meer. Ik wil gewoon naar de mensen kunnen kijken. Ik wil niet dat mensen zich ongemakkelijk zouden voelen door de manier waarop ik naar iemand zou kijken, of wat dan ook. Het heeft wel te maken met een besluit. En ik wil absoluut niet jullie, daar zat ik nog over na te denken, ik wil geen angst in de gemeente leggen van, pas op dit of dat, maar ik wil wel een waarschuwing. Ben je voorbereid? De Heer komt terug. Wanneer weten we niet? Stel je voor dat hij terugkomt, terwijl jij net 's avonds laat nog even naar een of ander programma, filmpje, programma zit kijken met lekkere seks erin. En de Heer komt terug. Hoe zou je dan voelen? Of de Heer komt terug en je zit net met je collega in je werk in de kamertje apart eventjes intiem overleg te houden. En de Heer komt dan terug. Hoe zou je dan reageren? Hoe zou de Heer reageren? Zo zijn er meer dingen. Hè? Waar ben je mee bezig? Hè? Ben je bezig met je geld te tellen als de Heer terugkomt? Hè? Waar is je hart? Zijn we voorbereid? Of zijn we bezig van, ja, Heer, nu even niet, want ik ben druk met mijn Facebook en ik moet even nog mijn dingen bijhouden van even wachten. Want anders weten straks de anderen niet waar ik ben. Activiteit. De Heer is aan terugkomen en ik wil zo met hem meegaan. Heer, waar bent u nou? Oh, hij is alweer weg. Ja, even. Toen ik jong was, even de volgende. In het begin, toen hadden we zo'n poster. Die hadden we in de kerk hangen. Sommige mensen hebben hem ook thuis. Sommige hebben misschien nog wel de brede en de smalle weg. Gaat het over. Hij is te groot om hem helemaal nu goed te zien. En we zien hier aan die kant de smalle weg. Die naar de hemel leidt. En dan de brede weg. Die naar de hel leidt. Ik heb daar ook teksten staan nog over in de Bijbel. Dat Jezus er ook over spreekt. Dat ga ik er nu allemaal niet lezen. Maar vroeger was het zo makkelijk. Tenminste, ik vond dat makkelijk. Toen ik pas in de gemeente kwam, pas tot geloof. Toen was het heel duidelijk. Je ging zondags naar de kerk. Je ging woensdags naar de Bijbelstudie. Je ging vrijdags naar de bidstond. Je ging niet naar theater. Je ging niet naar een dansen. Je ging niet naar Appelpop. Tenzij dat je ging om te evangeliseren natuurlijk. Dat is een goede reden. Dat deed je gewoon allemaal niet. Naar vieze films op tv kijken, dat deed je gewoon niet, want dat hoorde bij de brede weg. En ik heb ontdekt, bij mezelf, dat ik op een paar maanden dacht van, hey, volgens mij ben ik gewoon op die brede weg aan het wandelen, want, zeg nou eerlijk, van, dat mag toch rustig, hè? We gaan toch rustig naar het theater, we gaan rustig naar een film, we gaan naar dansen, we zijn in de wereld, we bezoeken Appelpoppen, we doen gewoon lekker overal mee. Maar doen we niet te veel mee. Ik denk, zoals het vroeger was, dat wil ik niet promoten dat het zo goed was, maar het was wel duidelijk. En zijn we soms niet zo bezig, zo geïntegreerd in het leven van de wereld, dat we op die brede weg zitten zonder dat we er erg in hebben? Ik denk dat je rustig naar een theater mag. Er zijn best hele goede dingen waar je naar kunt kijken. En dansen, best voor de Heer is nog beter natuurlijk. We waren net een broeder. En die zei al van, we moeten meer dansen voor de Heer. Hè? Met het zingen. Maar het is wel belangrijk dat we die keuzes maken. Dat wil de Heer toch wel in ons midden leggen. Zijn we er voorbereid voor? Hè? Waar is je hart? Ik had nog één iets, dat is speciaal voor. Dat zat ik bij mezelf te denken, maar ook voor andere ouders met kinderen. Welke eigenschap, gewoonte van jezelf zie je liever niet terug bij je kind of kinderen? En als je nog geen kinderen hebt, denk er maar vast over na. Als je misschien later wel kinderen of wat zouden je neefjes of nichtjes, zou je dat liever niet zien? Of maakt niet uit, vul dat voor jezelf in. Maar wat is er nou bij jezelf dat je denkt van nou, als ik kinderen zou hebben of nu ik kinderen heb en ik zou dat later bij ze terugzien, dan zou ik dat heel erg vinden. En de kinderen zijn, is al gezegd, hè? Kinderen zijn niet zo goed om te doen wat je zegt, maar ze doen wel wat jij laat zien. En zelfs de dingen die je misschien helemaal niet zo openlijk laat zien, misschien doe je het wel als je kinderen op bed liggen, maar ze weten het wel. Op een of andere manier krijgen ze dat mee. En als jij aan dingen verslaafd bent, dan is er een grote kans dat je kinderen ook daaraan verslaafd raken, vroeg of laat. Als jij heel veel met seks en allerlei dingen bezig bent, dan is er een grote kans dat je kinderen dat later ook gaan doen. Als jij met bepaalde verlangens naar mensen van een ander geslacht of van hetzelfde geslacht kijkt, dan gaan kinderen dat ook doen. Ik zie dat zoveel op school. Ik werk al 40 jaar op school. En je ziet dat kinderen op een bepaalde manier kopieën worden van hun ouders. Of je dat nou wil of niet, het gebeurt wel. Tenzij kinderen een hele bewuste keus voor Jezus maken en met dingen willen breken, dan kan dat soms kan het anders gaan. Maar in het algemeen is het zo. Dus als jij nou bij jezelf denkt van nou, die eigenschap of dat wat ik doe, dat zou ik niet zo leuk vinden dat ik dat terug zou vinden van mijn kinderen. Ik heb iemand in de familie en die zegt, wow, het is niet zo gek als je af en toe naar andere vrouwen kijkt en dat je af en toe een beetje... Maar hij heeft zelf een dochter, maar weet degene die zo naar zijn dochter zou willen kijken. Die heeft een probleem. Dan wordt het in één keer anders. Hè? Daarom dat ik dat voorbeeld even van die kinderen. Dus als je dat hebt, weet je niet wat je dan moet doen? Met de kracht van Jezus is alles mogelijk. Ben je er klaar voor? Als je niet klaar voor bent, ga je klaarmaken. Amen.